Je bent slim, je hebt een goed salaris en toch hou je nooit geld over. Hoe kan dat? Dit is wat veel mensen zich in Nederland afvragen. En dit zijn er meer dan je denkt. Vandaar dat deze laatste podcast van dit jaar in het teken staat: hoe hou je geld over? Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf. Zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. Vandaag een zeer interessante podcast met de expert op dit gebied, Caroline Hertog. In 2018 ging voor haar het roem om. Van een fijne baan bij een goed bedrijf naar mensen echt helpen met haar kennis en haar ervaring. Zij werd budgetcoach. Echter, al snel ontdekte zij dat ze beter resoneert met klanten met een goed salaris, bovenmodaal. En juist deze mensen kunnen nergens aankloppen wanneer het financieel misgaat. Als financieel coach kent Caroline de praktische trucs, regels en wetten. Zij vereenvoudigt financiën voor haar klanten op een manier die bij hen past. Praktisch en structureel, zodat het ook maar weinig tijd kost. Welke aanpak zij hiervoor hanteert, hoe zij zelf omgaat met geld en welke belangrijke tips zij jou vandaag al mee kan geven, we gaan het haar vragen in deze podcast. Welkom, Caroline.
Dankjewel, Mirjam.
Nou, hoe leuk dan. Dat was toch even een leuke intro.
Dit was een hele leuke intro.
Op een klein foutje na staat hij gewoon meteen op.
Precies.
Caroline, dit is een heel belangrijk onderwerp. En wij kennen elkaar al een tijdje, want ik mag jou begeleiden inderdaad. Ja. Maar jij hebt echt een heel bijzonder onderwerp. Het gaat dus niet over de mensen die structureel te weinig geld hebben. Maar dit gaat over mensen die eigenlijk wel geld hebben, maar het niet overhouden.
Ja, precies. Nou, ik zeg altijd, het komt er lekker in, maar het gaat er net zo lekker weer uit.
Ja, nou, en ik ga je het hemd van het lijf vragen inderdaad. Want dit is, vind ik, ook echt een mooi thema. Zeker ook voor de decembermaand. He, vind ik het een belangrijke podcast waar daar ook genoeg geld uitgaat, maar ook genoeg binnen moet komen. Maar ik begin altijd even met de vraag, wat wilde jij als klein kind worden?
Wat wilde ik als klein kind worden? Nou, toen ik echt klein was, wilde ik stewardess worden. Want we waren ooit naar Engeland gevlogen en het leek me helemaal fantastisch. Maar dat heeft maar kort geduurd dat ik dat wilde. En in mijn puberjaren wilde ik geneeskunde studeren. Dat wist ik heel zeker. Ik wilde kinderarts worden. Mijn hele vakkenpakket was wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Geen biologie, want die had ik niet per se nodig. Daar kon ik beter economie voor nemen.
En
daar heb ik nu dus wat aan. Achteraf was dat een hele slimme zet. Want in de laatste 2 jaar ongeveer, ik heb zelfs nog bijlessen gevolgd voor natuurkunde en scheikunde. Want ik moest en ik zou dat gaan doen. En in de laatste 2 jaar dacht ik, oh help, nog 14 jaar studeren. Ik had inmiddels een vriendje, die woonde in Duitsland. Dus we gingen regelmatig heen en weer. En ik keek gewoon niet meer door die 14 jaar heen. En toen ben ik gaan werken.
Ja.
Ja, en toen is het allemaal heel anders gelopen.
En je hebt een tijd in loondienst gewerkt, volgens mij?
Heel lang. Ja. Tot aan mijn 52ste.
En ligt daar ook je achtergrond meteen in het financiële stuk ook? Ben je gaan werken of ben je eerst iets anders gaan doen?
Nee, ik heb het advies van mijn vader gevolgd. In die tijd was dat nog heel normaal. Wees op je slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ah, ja. En mijn vader zag dat in, doe in ieder geval een jaartje schroefers. Dan ben je verzekerd van werk. Ah, ja. En ik heb hem altijd voor gek verklaard toen ik nog op school zat. En zei van, ja pap, het is goed. Ik ga studeren en de schroefers. Maar ja, toen ik geen geneeskunde ging doen, ja, wat ging ik dan wel doen? Ik had geen idee. Ik had ook geen zin om te strepen. Dus ik ben een jaar schroefers gaan doen. En ik had een oom en tante en die werkte bij de vliegtuigbouwer Fokker. Oh, ja. En dat leek me helemaal fantastisch. Dus ik heb een open sollicitatie gestuurd. Ik ben gaan werken. En altijd wel in commerciële functies. Wel altijd. Maar bij Fokker ben ik uiteindelijk ben ik gaan reizen. Moest ik naar Amerika, moest ik naar Engeland. Met mijn, nou wat was ik toen? 21, 22 jaar. 22, 23 denk ik. En superleuk. Echt met de bouw van de vliegtuigen was dat. Dus ik zat echt op een afdeling bijvoorbeeld orders en voortgang. Dat betekende onder de contracten van de inkoop moesten wij de leveringen bewaken. Ja. En daarna, toen ik daar eenmaal wegging, heb ik eigenlijk altijd zo onder directieniveau gezeten. Of net onder een hoge manager. En altijd wel het... commercieel.
Dat ja,
wel.
En wanneer ging het echt het financiële stuk lonken?
Dat ik uiteindelijk heel wat anders ben gaan doen.
Nou ja, echt richting het financiële stuk inderdaad. Ja. Dat je veel meer, je werd budgetcoach, iets heeft dat getriggerd.
Iets heeft dat getriggerd, ja precies. Nou, ik zat dus eigenlijk altijd zo onder directieniveau. Altijd wel op commerciële functies, altijd wel met geld bezig. En in de laatste 8 jaar van mijn loondienstbaan deed ik de HR en de financiële administratie, salarisadministratie bij een bedrijf. Ik werkte inmiddels bij een bedrijf in Waddinxveen met ongeveer 65 medewerkers. Wij werden onafhankelijk van het moederbedrijf. Dus dan komt zo'n afdeling als HR, salarisadministratie, die moet je dan zelf gaan doen. En toen was het al snel van, joh, we plukken jou op met het werk wat je deed. En als jij dat nou even gaat doen. Oh ja. En toen kreeg ik collega's met loonbeslag. En, ja, en toen ging ik zien van, hé, maar hoe dan? Want met je hele inkomen rek je het niet. Wij moesten als bedrijf moesten wij geld in gaan houden. En hoe ga je dat dan doen? En dat vond ik heel fascinerend.
Dus toen in loondienst zag je al dat veel mensen wel de inkomsten hadden, maar niet mee
uit de voeten kwamen. En natuurlijk waren het ook mensen van de fabriek waar ook de inkomsten meespeelden. Mm-hmm. Ja, en toen was eigenlijk het moment dat ik 4 collega's begeleid had. En dat ik dacht van, nou, hier moet ik wat mee.
Hier voel ik een missie.
Ja, hier voel ik een missie aankomen. Mijn kinderen waren op een leeftijd, ik hoefde ze niet meer te brengen en te halen naar het sporten. En ik kreeg het idee, ik werk 4 dagen, maar ik begon me een beetje te vervelen. En toen dacht ik, weet je wat leuk is? Ik ga vrijwilligerswerk doen. En bij de eerste dag van de opleiding dacht ik, nee, een eigen bedrijf starten. Dat is pas leuk. En zo is eigenlijk
een balletje gaan rollen. Geleden?
Dat was in 2018.
Ah ja, dus je bent echt inmiddels al zo'n 7 jaar, 8 jaar.
Ja, en in eerste instantie naast mijn loondienstbaan. En toen kwam ik er al achter, ik heb helemaal niet zoveel tijd als dat ik dacht. En toen ben ik teruggegaan naar 25 uur werken in plaats van 32. En in 2020 wist ik, begin 2020, ik moet kiezen. Ik kan het niet allebei tegelijk. En toen heb ik gelukkig voor mijn eigen bedrijf gekozen.
En toen inderdaad, hè, je zei van joh, als budgetcoach zag ik ook inderdaad, er zijn veel mensen die een heel goed inkomen hebben. Wat triggerde daar zo aan?
Nou ja, dat waren eigenlijk de mensen. Kijk, toen ik het deed naast mijn loondienstbaan, maakte het niet zoveel uit dat ik er weinig of niks mee verdiende. Toen deed ik het echt vanuit een missie. Ja. Maar op het moment dat je er echt een bedrijf van gaat maken, wordt het natuurlijk wat anders. En de reden dat ik er echt een bedrijf van ben gaan maken, dat was omdat ik soms klanten kreeg waarbij ik gewoon zag, het is niet het inkomen wat het probleem is, want je inkomen is gewoon goed. Ja. Alleen de manier waarop je ermee omgaat, de keuzes die je maakt, de dingen die ik mis zag gaan. En eigenlijk voelde ik me daar veel meer op mijn plek. Daar kon ik veel meer mee levelen. Dat waren mensen die, ja, zo zag mijn leven er ook uit.
Ja, en ik ken
alleen,
jou,
waarom gaat het bij mij wel goed en bij hun niet? En toen dacht ik van, maar naar wie gaan die mensen dan?
En die kunnen eigenlijk nergens aankloppen, zeg je?
Nee, er is geen schuldhulpverlening. Daar voelen ze zich niet thuis.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de schaamte een grote rol
speelt. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat speelt in mijn werk een hele grote... Tenminste, de schaamte moeten mensen altijd eerst over. Ja. Er is heel veel schaamte. Er is heel
moeilijk
veel
om toe te geven.
Ja. Ja, ze zoeken ook echt de oplossing bij zichzelf. En het ligt aan mij en ik kan het niet. En de schaamte van hoe kan dat nou? Want ik verdien toch genoeg. En, en voordat je dan hulp inschakelt, dan moet je eerst die drempel over.
Ja. Ja, en jij zei net, hè, want we hadden even kort voorgesprekje. Je zei ook, het zijn eigenlijk veel meer mensen dan we denken. En er zijn geen cijfers, want dit is, hoe noemde je het? Het verborgen?
Ja, ik zeg wel eens, mijn klanten zijn heel goed verborgen in de maatschappij. Want aan de buitenkant lacht het leven ze toe. Zo in een mooie grote woning. Bijna al mijn klanten wonen in een koopwoning. Heel soms gedwongen in hoge huren, vrije sector huren. Maar er staat een mooie auto voor de deur. Ze hebben fantastische banen. Ze maken mooie reizen. Niet altijd, maar komt ook rustig voor. Dus aan de buitenkant lacht het leven ze toe.
Maar dan hebben ze
de mensen
vaak
om
veel
hen
schulden.
Heen, ja, de ja. mensen om hen heen denken van, nou, die hebben het goed voor elkaar.
Oh ja.
Maar van binnen, en dat is ook meteen het wrangen, ze leven eigenlijk in twee werelden. De buitenwereld waar het er zo goed uitziet en de binnenwereld, ja, waar gewoon stress, schaamte,
en heel veel dingen moeten worden uitgesteld. Ja, precies.
Ja, leningen die zijn aangegaan om op bepaalde dingen te kunnen betalen. Of gewoon iedere keer die maand, einde van de maand, altijd maar weer die stress. En dat ze denken, en waar blijft dat spaarsaldo?
En dan hebben we het ook gewoon over mensen in hoge functies. Hè? Het is niet dat je denkt, inderdaad, dit zijn mensen in de lagere laag van de maatschappij. Dit gaat juist om de mensen die eigenlijk gewoon een goed salaris hebben, hoge functies.
Ja, managers, directeuren, mensen met een eigen bedrijf.
En dan de hamvraag, Caroline, waar elke luisteraar natuurlijk op zit. Hoe kan het dan toch zo misgaan? Wat is de belangrijkste reden dan voor deze mensen dat het zo lastig is om dit... Hè, want het is lastig, het is al iets niet geleerd of wil ik ook weten. Maar wat maakt dat dan?
Nou, laat ik vooropstellen en dan... De luisteraar zal ook ongetwijfeld denken van... Maar dat kan toch helemaal niet? En toch, met meer geld wordt het alleen maar moeilijker dan met weinig geld. We denken altijd als het inkomen te laag is, dan is het moeilijk. En dat klopt. Want je hebt echt een puzzel te leggen. Hè? Er is maar weinig inkomen. Je zal moeten huren. Je zal moeten leven. De vaste lasten, de variabele uitgaven moeten betaald. En dat is echt een puzzel. Dat realiseer ik me heel goed. Maar des te meer je gaat verdienen, des te meer geld erin komt, des te moeilijker het wordt om de juiste keuzes te maken. Want er komt steeds meer geld. Er zijn steeds meer keuzes. Er zijn steeds meer verleidingen. En wanneer zeg je dan ja? En wanneer zeg je dan nee? Je speelt echt het spel, het spel met het geld speel je op een hoger niveau. En als je met een laag inkomen niet hebt geleerd om te sparen en hoe je dat managt, dan kan je het op een hoog inkomen helemaal niet.
Want eigenlijk zeg je de mensen met een lager inkomen, wat ook heel vervelend is, maar die hoeven niet na te denken over die keuzes.
Er zijn geen keuzes.
Precies.
Want ze hebben niks te kiezen. Precies. Het is, we hebben wel brood op de plank.
Wat ook lastig is,
absoluut. En dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar het is wel brood op de plank of geen brood op de plank.
Maar dit is een ander precies. Het is een ander probleem.
Het is echt een ander probleem.
Ja. En zit het dan inderdaad, want ik hoor jou eigenlijk zeggen, het zit hem vooral in eigen, je zegt tussen neus en lippen door, als je dat vroeger niet geleerd hebt, is dat waar het in zit? Dat de mensen die wel inkomen hebben, maar er niet mee uitkomen, zit het hem vooral in dat ze dat vroeger niet genoeg geleerd hebben?
Ja. Ja. Vaak wel, niet altijd, maar als ik heel grofweg een schifting moet maken, dan is het mensen die in armoede of met heel weinig geld zijn opgegroeid, die hebben nooit bij hun ouders gezien hoe maken zij nou die keuzes. Want er konden geen keuzes gemaakt worden, want er was niet genoeg geld voor. Maar tegenovergestelde ook, als jij in rijkdom bent opgegroeid, bij ouders waar geld geen probleem was, dan kreeg jij als kind alles wat je hartje begeerde. Heb je dus niet geleerd, hoe maak ik nou die keuzes? Ja. Dus die twee uitersten, niet iedereen, maar die twee uitersten kom ik heel vaak tegen. Niet geleerd, hoe doe ik dat?
Als ik het even op mezelf betrek, want mijn ouders moesten hard werken voor hun geld. Wij hadden niet, er was niet, dit is niet een zielig verhaal nogmaals. Maar er moest gewoon, afgewogen worden wat we gingen uitgeven of niet. Niet alles kon. En ik heb dat dus wel meegekregen. En ik vind het gek, nu ik wel goed verdien, ben ik soms nog steeds in deze mindset. Dat bij mij is juist andersom. Ik denk, ik mag best wel eens af en toe iets meer uitgeven. Heb ik echt moeten leren ook.
Ja, dat klopt. Want jij hebt dit gezien thuis. Ja. En dat neem je mee.
Zeker.
En als je daar niet bewust van bent, dan herhalen we eigenlijk de patronen die we in onze jeugd gezien hebben.
Ja. Ja. Dus het is ook maar net wat je hebt meegekregen.
Ja. Ja, heel belangrijk is je financiële blauwdruk. Ja. Wat heb jij meegekregen en wat heb je daaruit opgepakt? Ja.
En als deze mensen, misschien ook wel eerst even benieuwd, hoe ben jij zelf opgegroeid met geld? Wat is jouw ervaring?
Wat is mijn financiële blauwdruk?
Ja, precies. Ja. Wat heb jij meegekregen?
Wij hadden het heel goed. Mijn vader was ondernemer. Mijn vader was de eerste, samen met twee collega's, ging die op hele jonge leeftijd, begin 20, naar Berlijn voor de opleiding contactlensspecialist. Ja. Dat was er toen nog niet. En zij zijn met z'n drieën uit Berlijn teruggekomen en hebben dus, waren de eerste, de pioniers op het gebied van contactlenzen. En wij hebben dus die hele hoos van al die mensen die aan de contactlenzen gingen. Vroeger deed je dat met een praktijk. Dus je had geen winkel bij de opticien zoals tegenwoordig, maar je had een praktijk. En wij hadden het heel goed. Ik weet alleen wel, iedereen heeft zo van die zinnetjes die vroeger thuis gezegd werden. En mijn vader zei altijd, geld kan je maar één keer uitgeven. Dus dat is het sausje waarmee ik ben overgoten. Oh ja. Geld kan je maar één keer uitgeven.
En je kan niet kopen wat je niet hebt, heb ik ook
niet. En geld wat je niet hebt, kan je niet uitgeven.
Nee, precies,
die kwam er altijd achteraan. Ja. En die eerste, die kon ik nog hebben, die kon ik handelen. Geld wat je niet hebt, kan je niet uitgeven. Maar dan dat tweede zinnetje en geld. Daar kwam ik altijd van in opstand. Want dan dacht ik van, ja maar pap, ik kan wel plannen maken. Ik kan wel dromen. En dat is iets wat ik dus heel sterk heb.
Ja.
Ga voor je dromen, ga voor je doelen. En dat doe ik dus ook met mijn klanten.
Ja.
Wat zijn nou echt je dromen en doelen? En wat is er dan financieel nodig? Hoe moet jouw plan eruit zien?
Zeker, want dan nog steeds hoef je geen geld uit te geven wat je niet hebt. Maar je kan wel dromen. Maar dan moet je er een plan op maken.
Precies.
Dat is iets anders. Hoeft niet je dromen. Droom groot, maar maak het wel realistisch.
Maak een plan.
Precies. Ja. Plan en realistisch zijn. Hey, de mensen die bij jou komen, hè, want dat zijn dus mensen die in de hogere laag van de maatschappij. Met welke vragen komen zij vooral bij jou, Caroline? Wat zijn vragen? Misschien zijn er heel veel luisteraars die nu denken, oh, ik herken het wel of zo. Maar welke dingen hoor je vooral van mensen? Als ze de schaamte voorbij zijn om te durven komen.
Ja, dan is het, wil je me alsjeblieft leren hoe ik grip krijg op mijn geld? Er is zoveel onrust.
Regie.
Ze willen echt die regie weer kunnen pakken. Ze willen niet meer geleefd worden door het geld. Het lijkt wel alsof het geld een eigen leven leidt. Ja. En zij daar niks over te zeggen hebben. Ja. Dat gevoel van onrust. Ja. En dan komt inderdaad het falen en de schaamte en de frustratie en het verdriet. En er komt zoveel bij kijken. En dat is de vraag waar ze mee binnenkomen. En het resultaat, en dat is het mooie van mijn werk. Geld heeft te maken met alles wat we doen. Direct of indirect draait het toch altijd wel om geld.
Ja.
En op het moment dat je je geld aanpakt, dan krijg je ook ineens de regie over de andere facetten in je leven. En dat is zo mooi. Mensen die van baan veranderen. Mensen die ineens wel een stap durven zetten die ze daarvoor niet durfden te zetten. Ja,
en wat maakt dat dan? Hoe komt dat bij mensen zoveel verandert dan?
Omdat als je vertrouwen krijgt in je financiën, als je daar de regie over gaat voeren. Ja. En als je daar het financieel leiderschap.
Groeien.
Ja, echt dat financieel leiderschap, daar krijg je vertrouwen van. Maar krijg je ook, dan zie je ook ineens het pad wat voor je ligt, wat mogelijk wordt, omdat dat ruggensteuntje daar is. Terwijl als je op gevoel je geld uitgeeft en alle kanten op wordt geslingerd, heb je ook geen regie over andere dingen in je leven. Ja.
Dat is
het cadeautje wat erbij
waarde.
Komt.
Ja,
ze komen binnen voor het geld. En het cadeautje wat erbij komt is dat ze de regie over hun leven terugkrijgt.
Ja, mooi. Hé, en Caroline, stel hè, ik ben zo'n klant en ik kom bij jou inderdaad. Je hebt een specifieke aanpak ontwikkeld.
Ja.
Hoe gaan we dan starten? Waar starten we mee? Hoe ziet het eruit, zo'n aanpak?
Waar we altijd mee starten is eigenlijk het begin en dat is het gedrag. Dus waar ik mee begin is eerst een gesprek van echt wel 2,5 uur... waar we echt gaan kijken van, maar wat zijn jouw financiële gedragingen? Wat zijn de patronen? Wat zijn de onbewuste overtuigingen die eronder zitten?
Mm-hmm.
Want ik zeg altijd, ik kan je alles leren over overzicht en inzicht krijgen. Dat hebben mensen vaak ook al geprobeerd, hè, met money planners en Excel-lijsten.
Ja.
En dat hebben ze echt wel geprobeerd, maar als je niet begrijpt welk gedrag je hebt en waar dat vandaan komt, en dan hebben we het echt over lagen die dieper liggen dan van zo ben ik, dit heb ik geleerd. Dan blijf je doen wat je deed.
Maar
dan met overzicht en inzicht.
Maar wat kan daar dan bijvoorbeeld spelen? Als je me even meeneemt in het concreet maakt. Bijvoorbeeld
zal ik een voorbeeld noemen?
Ja,
ik heb wel een voorbeeld wat ik wat vaker aanhaal. Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw gehad en die vertelde in dit gesprek, mijn vader, die was zo gierig. En dan gaan bij mij de alarmbellen aan. Want gierig, als je dat over je vader zegt, is een negatieve emotie. En we doen heel vaak het voorbeeld wat we gezien hebben automatisch na, zonder bij na te denken. Of we zetten ons er juist van af.
Ja.
En wat bleek in het gesprek toen we daar dieper op ingingen? Haar vader was heel gierig, vond zij als meisje, want het was wel bekend, hij had 2 huizen, die verhuurde die, hij had een goede baan. Maar als het gezin of als de kinderen iets wilden, dan was het antwoord bijna altijd nee. Dus haar vader was gierig. Onbewust is zij als meisje gaan denken, alles oké, maar ik zal nooit gierig zijn. Dus zij was heel vrijgevig. Ze gaf cadeautjes weg. Op het moment dat ze met een vriendin was gaan lunchen, zou ze nooit een tikkie sturen.
Ja.
Want stel je voor dat iemand haar gierig vond. En toen we daar verder naar gingen kijken, zei ik van, maar was jouw vader gierig? Of was er misschien wat anders aan de hand? Nu wist zij heel goed dat er wat anders aan de hand was. Maar als kind vond zij
dat
gierig.
Meegenomen, ja.
En toen ze ging zien, nee, mijn vader was niet gierig, mijn vader was zuinig. En die ging heel bewust op die manier met zijn geld om. Toen kon ze ook gaan zien van, hé, maar wat doe ik? Want ze wilde niet gierig, onbewust niet gierig gevonden worden. Maar toen ze dat kon gaan zien, maar hé, maar ik mag wel goed met mijn geld omgaan. Ik mag wel mijn verantwoordelijkheid pakken. Toen kon ze ineens andere keuzes gaan maken. En als je dat combineert met overzicht en inzicht in je geldstromen en het doel waar je naartoe wilt in de toekomst, dan kan je ander gedrag vertonen. Maar als je dat niet begrijpt wat je deed, dan zie je die
oplossing. En hoe lang duurt dat gemiddeld voor dat? Want gedragsverandering, daar staat er eigenlijk altijd van bekend dat het best wel even tijd nodig hebt of zo. Hoe lang, binnen welke termijn zou daar wel echt een verandering in kunnen plaatsvinden? Of,
Mijn traject, daar trek ik sowieso 6 maanden voor uit.
De eerste 2 maanden,
de eerste 2 maanden besteden we echt aan in kaart brengen. Waar komt nou eigenlijk je financiële gedrag vandaan? Wat is jouw gedrag? Welke overtuigingen en patronen zitten daaronder? We gaan zorgen voor volledig overzicht in de geldstromen. Ja. We gaan naar inzicht. We gaan die 2 dingen combineren. We gaan een plan maken. We gaan een strategie bedenken. Maar hoe wil je dat je financiële leven eruit ziet?
Precies. Ook een stip op de horizon. Hoe zou je het willen? Wat zou je dienen? Ja. Dat is voor iedereen ook verschillend.
Heel verschillend.
En dit gaat ook niet over heel veel geld. Dit gaat over de regie terugkrijgen. Over hoe jij het wil. Ja. Voor jouw leven.
Ja. Wat werkt voor jou? Ieder plan is anders. Ja. Iedere basis is anders. Ieder idee van waar wil ik naartoe is anders.
En als je dat inzicht hebt, wat zijn dan de vervolgaanpakstappen?
Nou ja, dan zijn we dus na een maand of 2, even afhankelijk van hoeveel tijd ertussen zit, maar er zijn echt wel 4 of 5 gesprekken van 2, 2,5 uur voor nodig. Dan hebben we die basis staan, dan weten we waar je naartoe wilt. Hebben we alles geautomatiseerd, geoptimaliseerd, geïmplementeerd. En dan hebben we nog 4 maanden dat ik echt elke 3 weken een half uurtje met je inzoom. Wat gaat er goed? Welk feestje kunnen we vieren? Wat zijn de valkuilen? Waar loop je tegenaan? Moeten we nog fine-tunen? Begrijp je het principe? Kan je dit ook als je bedragen veranderen? Hè? Want dingen veranderen. De ziektekostenverzekering gaat omhoog. Komt een ander inkomen. Nou ja, enzovoort. En dan gaan we dus echt elke 3 weken nog 4 maanden lang kijken. Want dat gedrag, ja, ik noem dat altijd een olifantenpaadje. Je oude gedrag, dat is een uitgehold pad waar je al 100.000 keer doorheen bent gegaan. Het nieuwe gedrag moet je eerst door het hoge gras, dan door het rille zand, dan komt er een paadje. Maar op het moment dat er emoties spelen, moe, gefrustreerd, heel blij met vakantie, spring je vloep terug naar je oude pad. Dat ken je, kost je geen energie.
Nee.
Maar ja, des te meer je dat andere pad, het nieuwe pad, hebt uitgehold, des te eerder je voelt, oeps, en dan weer terug naar af. En dan, op het moment dat daar echt een goed pad is gelegd, die andere kunnen we nooit weghalen, maar dan weet je hoe het moet. En daar staat gewoon echt wel een half jaar voor. En heel soms heb ik mensen en dan gaan we nog even een maandje door.
Maar dat is ook goed dan.
En dat is prima.
Ja,
dat is prima.
6 of 7 maanden als je dat. En merk je dan ook dat mensen dat dan ook echt goed zelf kunnen? Of merk je toch dat het ook weer lastig is dat er vuilkuilen zitten in terugval? Of wat is jouw ervaring daarmee?
Het is wisselend. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik heb echt de pareltjes waar het zo allemaal op zijn plek valt. En nou ja, waar de sky the limit ineens lijkt.
Ja, echt waar het lampje gaat branden. Het kwartje valt dat je denkt, nou nee, nu snap ik het.
En nou ja, die gaan als een speer. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat er ook geen mensen zijn die hem niet oppakken.
Ja.
Want ook dat gebeurt. En dat is heel vervelend. En vroeger ging het dan heel hard werken. En trekken.
Ja.
Maar ook dat is eerlijk, ook dat gebeurt. Maar het grootste gedeelte, die zien waar ze naartoe willen, die pakken het plan op en die zetten ook daadwerkelijk stappen.
En die mogen
mij altijd bellen op het moment dat ze zeggen van, joh, ik loop nu hier tegenaan, ik loop nu daar tegenaan. En dan zal ik ze altijd weer even op weg helpen. En een heel enkel keertje zeggen we doen er nog een verkort traject achteraan. Na een jaar, anderhalf jaar is dat meestal van, joh, ik ben hem kwijtgeraakt, kan je me heel even op de rit zetten.
Ja.
Maar dat zijn, daar zijn de uitzonderingen. Ja. Gelukkig.
En wat maakt het wanneer mensen weg terugvallen? Wat is daar meestal dan toch de belangrijkste reden van? Kunnen we daar iets over zeggen?
Nee, vind ik een ingewikkelde.
Live events weer gebeuren waardoor ze...
Ja, live events waardoor er heel veel veranderd is. Heftige emoties.
Dat het moeilijk lukt om het vast te houden.
Weet je wat het is? Op het moment dat het leven het overneemt... en er gaat heel veel energie zitten in alle ballen hoog houden... dan is dit toch een... dat zien we ook bij mensen die heel goed met geld kunnen omgaan. Op het moment dat er bijvoorbeeld mantelzorg komt kijken... of een heftige scheiding, dan raak je hem kwijt. En op het moment dat je dan weer door die bodem heen zakt... dan heb je heel vaak iemand anders nodig om je weer op de rit te zetten.
Ja.
En dat is dus ook als mijn klanten in een bepaalde situatie in hun leven zitten... en er gebeurt ineens heel veel... dan hebben ze me soms nodig om er weer op te krijgen.
Wat vind jij nou het allermooiste moment binnen jouw traject? Kijk, ik help natuurlijk mensen met businessgroei. Maar ik vind het allermooiste moment als mensen zichzelf overstijgen. Als ze denken dat iets niet kon, maar dat ze het wel realiseren. En moedige stappen zijn. En dat het dan ook, dat vind ik zo'n mooi moment. Ja. Zeg maar dan gaat het niet altijd om het traject binnenhalen. Kan ook een stap in het persoonlijk groeiproces zijn. Ja. Naar buiten treden of een hoger bedrag vragen. Ik weet niet welke stappen ze moeten zetten. Wat is voor jou echt het moment dat je denkt... dat vind ik altijd een mooie stap bij klanten. Als ze dat eenmaal voelen... Hè, dat je ziet dat die lampjes aangaan... of dat er kwartjes gelegd worden. We hebben geen kwartjes meer, maar je snapt me.
Ik snap wat je bedoelt. Voor mij zijn dat mensen die... die altijd van maand naar maand leefden... die zichzelf misschien wel leningen en alles hadden... en die ineens... zomaar out of the blue met dezelfde levensstijl... 800.000 euro per maand kunnen sparen. En dat ze echt denken van, maar hoe dan? Waar heb ik al die tijd dat geld gelaten? En dan hoor ik ook wel eens van... oh, maar wat heb ik gedaan in de afgelopen 10 jaar? Waar was ik geweest als ik jou 10 jaar geleden had ontmoet? En dan zeg ik ook altijd van... ja, ten eerste deed ik mijn werk nog niet 10 jaar geleden. Maar dan zeg ik ook altijd... je was er toen nog niet klaar voor.
Nee, precies.
Voor alles is een moment. En een hele mooie die ik ook... ja, wat ik ook heel mooi vind... is als inderdaad, wat ik aan het begin al zei... niet alleen het geld wordt aangepakt... maar ook andere dingen in het leven. Als mensen ineens hele gedurfde beslissingen durven nemen... Ja. Een pad durven te volgen... een droom durven te volgen die ze daarvoor niet hadden. Eentje waar ik kippenvel van heb gekregen... is een onderneemster... die binnen de filmwereld werkt in Nederland. En zij kreeg hele grote bedragen in één keer uitbetaald. Dus zij kon ineens 80.000, 90.000 euro krijgen... maar daar moest ze dan wel maanden mee doen. En zij had ook altijd financiële stress. En hoe doe ik dat nou goed? En altijd het gevoel van tekort zat er bij haar ook heel erg in... Nou, we zijn met haar het traject gestart. Ze pakte het onwijs snel op. Het ging onwijs goed. Ze had een heel mooi plan. En toen brak ze haar heup. En toen lag haar werk stil. En toen kwam er al die tijd helemaal geen geld binnen. Maar we waren al ver genoeg in het traject... dat ze direct is gaan schakelen. Direct is gaan kijken van... Oké, maar wat betekent dit? En hoe stel ik dan mijn plan bij? En nou, we hebben dat zo helemaal begeleid. En toen een half jaar later, toen ze haar werk weer kon oppakken... toen zei ze ook van, nou, het is gewoon onvoorstelbaar. Ik heb geen moment in de stress en in de spanning gezeten. We hebben al die tijd de focus gehouden op het plan.
Ja.
En ze zegt, ik heb jouw factuur betaald. Ik heb gespaard en ik had geen inkomsten.
En ik denk ook dat dat is wat het is. Want uiteindelijk, je werkt met het geld. Maar uiteindelijk waar het om gaat is de rust, de stress... Yes. Weg, het financiële zorgen. Als ik kijk naar mijn ouders hadden niet heel veel geld, maar gewoon hardwerkende arbeidersgezin, zeg maar, zo moet je het een beetje zien. En die werkte keihard, maar er waren wel zorg om geld.
Ja.
Het geld heb ik niks gemist, maar de zorg om geld zijn mij bijgebleven.
Ja.
Dat ze af en toe ook dingen wilden, die anderen, of dat alles afgewogen, daar af en toe wel klaar mee waren om continu keuzes te moeten maken. Voor mij heeft dat gemaakt, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ga zorgen dat ik niet tekort aan geld heb.
Nee,
voor mij heeft dat het gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld dat ze dan weer...
Ja, klopt.
Dat maakt me niet uit, dan moet ik 6 banen werken. Later dacht ik, kan het slimmer en efficiënter? Toen ben ik gaan high-end ondernemen. Dus dat was voor mij de stap, want ik werkte altijd heel veel. En dat vond ik ook prima. En ik hoef ook niet heel veel te verdienen. Maar ik wilde gewoon geen zorg hebben om geld.
Nee.
Dat is wat het dan deed of zo. Dus dat denk ik ook hier. Natuurlijk is het fijn dat ze geld overhouden en mooie dingen doen. Maar vooral die stress... weg en die rust daarop terug. Volgens mij
is het woord wat ik altijd terugkrijg. Ja? Rust. Dat is waar ze mee binnenkomen. Want ze willen die stress en die onrust kwijt. Ja? Dus ze zoeken de rust. En dan zeggen ze ook heel vaak na het eerste gesprek... als ik dan vraag van, nou, hoe was dit voor je? dan zeggen ze ook altijd van, nou, ik voel me nu al rustig. Alleen al het feit dat je een keertje eerlijk en open over je geld hebt kunnen praten,
nou, precies dat,
geeft al rust. Vervolgens, halverwege het traject, is de rust van weten dat ze op de goede weg zijn en waar ze naartoe gaan. En aan het einde dat ze zeggen van, ja, nu ben ik financieel ontspannen. Nu weet ik wat
dat
me te doen
mooi
staat.
Waar financieel ik ontspannen.
Financieel ontspannen, ja. Ja. Ja.
Hebben we die meegenomen rust in je traject? Financieel
zeker,
ontspannen?
Zeker, zeker.
Heel goed.
Ja. Ja.
Ja. Caroline, als we nou eigenlijk zeggen, het begint bij de basis van ook wel je blauwdruk, waar ben je opgevoed. Voor een gedeelte ligt dat natuurlijk een grote verantwoordelijkheid ook bij ouders om hun kinderen daarin mee te nemen en financieel ook op te voeden. Hoe ga je om met geld? Aan de andere kant leven we ook wel in een curling drukke maatschappij waar niet iedereen heel veel tijd meer heeft. Wat vinden we daar ook een taak voor school leggen of niet? Hoe kijk jij daar tegen vanuit visie?
Vanuit visie zeg ik, maak er tijd voor op scholen vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit. Ieder jaar op je eigen niveau heb je een stukje financiële educatie nodig. En dan heb ik het niet over de wiskunde en de economie, nee, weten hoe cijfers werkt, want dat krijgen we wel op school. Maar persoonlijke financiën is echt een totaal andere tak van sport. En omdat we die niet meekrijgen, en ouders doen alles naar eer en geweten, hè?
Ja, hoor.
Dat zeg ik ook altijd, want we gaan natuurlijk altijd
voor
terug in de tijd.
Iedereen is zo druk geworden.
Het is echt, naar alle eer en geweten doen we het allemaal. Maar je ouders hebben ook hun bagage. Je ouders hebben ook de ingrediënten en doen het op gevoel of wel volgens een plan. Ja. Doen ze het. En als je nou echt op school al leert van, hé, maar die patronen, die overtuigingen, dat gedrag, dat zit eronder. Een heel belangrijk iets wat ik altijd zeg is, geld gaat niet over geld. Geld gaat over jou. We kunnen
wat
allebei,
bedoel je mee?
Nou, wij kunnen allebei 5000 euro per maand verdienen. Maar jouw leven kan er heel anders uitzien dan mijn leven. Het is niet het geld wat het bepaalt. Het is de persoon achter het geld die bepaalt, ja, de keuzes die je maakt op basis van wat je hebt geleerd, gezien, gevoeld enzovoort. Jouw ingrediënten, jouw blauwdruk. Ja. Bepalen welke keuzes en welke dingen je doet. Dus het gaat niet, geld gaat niet over geld. Geld gaat over jou. Jij hebt de regie. En soms maken we geen keuzes. Maar als je geen keuzes maakt, maak je indirect ook weer een keuze.
Precies. Geen keuze maken is ook een keuze.
Geen keuze maken is ook een keuze. Ja. Niet de regie pakken is ook een keuze.
En ja, vind je dat er genoeg over gesproken wordt ook om dit dan inderdaad ook binnen, nou laten we eens beginnen, in ieder geval binnen het basisonderwijs of voortzet ook mee te nemen? Of,
nee, te weinig. Te weinig. Er wordt tegenwoordig, heb je de week van het geld.
Ja, dat is één week.
Dat is één weekje. Ja, dat is niet structureel. Ja. Ik heb een hele tijd, toen ik nog wat meer tijd had, deed ik vrijwillige gastlessen geven op middelbare scholen.
Ja.
Ik zit even te zoeken naar de naam, maar die komen straks alweer op.
Is dat ook
omhoog
nog iets waar je iets mee wil of niet?
Ja, ik heb dat echt wel wat langere tijd gedaan. En wat dat betekent, dan draai je een heel programma om middelbare mensen op mbo 3, mbo 4 niveau, soms mbo 2, om die echt mee te nemen in een stukje bewustwording.
Maar moet het niet eerder al?
Zeker.
Eind basisschool,
ja. Ja, wat ik al zei, eigenlijk gewoon van de kleuterschool tot en met de universiteit.
Ja, maar stel dat je nou, wat is een leeftijd? Dat klopt, maar wat, ja, dat klopt. Iedereen moet inderdaad de waarde van geld leren. Tegenwoordig pinnen we ook, hè. Mijn kind krijgt gewoon nog een euro en dan ziet ze, dat kan ik niet kopen, dat wel. Of 2 euro.
Ja, nou ja, een stukje financiële opvoeding, maar ook dat er heel veel meer mee speelt dan alleen maar het geld.
Ja. Mooi.
Welke keuzes maak je? Wat wil je? Wat wil je nu? Wat wil je over 2 jaar? Wat wil je over 5 jaar? En wat moet je dan nu doen om dat over 5 jaar te kunnen bereiken?
Je bent nu een aantal jaar bezig, Caroline. Je hebt mooie klanten, help je inderdaad, die heel dankbaar zijn. Nog te weinig mensen vinden het wel moeilijk om erover te praten. Stel dat mensen ook hier luisteren en eigenlijk zeggen, joh, dit is ook, en ik durf daar eigenlijk niet eens hard op te zeggen, maar ik heb dit ook. Weet je, ik voel ook die schaamte en ik zou er eigenlijk ook wel vanaf willen, van die stress. Wat zou je hun dan willen zeggen om dat in ieder geval, om over die drempel heen te stappen?
Ik zou willen zeggen, neem jezelf serieus daarin. Blijf niet struggelen, blijf niet 's nachts wakker liggen, blijf je niet schuldig voelen, maar ga op zoek naar jouw manier om wel die grip te krijgen. Ik doe dat door middel van 1-op-1 coaching heel intensief een half jaar. Omdat ik daarin geloof. Ik geloof niet in online programma's. Dat is me natuurlijk ook al heel vaak verteld. Maak een online programma. Maar ik geloof daar niet in. Want het werkt niet voor mij. En dus
en ook niet voor deze doelgroep, denk ik. Omdat er andere principes zijn. Je moet naar het gedrag achteraf.
Ja, precies. Dat. En daar heb je echt wel hulp bij nodig. Maar weet je... Tuurlijk, je bent bij mij van harte welkom. Maar als je dat niet wilt, zoek een andere manier. Maar neem het wel serieus. Want
je leven is
echt fijner op het moment dat jij aan het roer staat.
Ja, maar jij bent wel een fijne vrouw.
Nee, maar
los van dat je een leuk mens bent, want ik ken je natuurlijk al even. Nee, maar je doet dit heel respectvol. En ik denk dat dat ook echt nodig is. Zeker bij deze mensen die echt een drempel over moeten. Het gaat niet om schuld. De vraag is wel, wil je het opgelost hebben? Er is een oplossing.
Er is een
en met
oplossing.
Liefde. Precies. Jij kan voor eens en altijd van die stress af zijn om geld, van die onrust, weet je. En voor eens, daar moet je aan werken natuurlijk. Dit is niet een quick fix, we geloven niet in. Net als bij mij niet, niks komt vanzelf. Maar ben je bereid om dat voor eens en altijd wel te kunnen en te willen doorbreken, dan kan dat dus gewoon.
Precies. Ja. Dat is ook altijd waarom ik begin met een strategiegesprek van tevoren, van 3 kwartier. Dat ik altijd zeg van, laten we nou eerst kijken, ben ik de juiste persoon en ben jij de juiste persoon bij mij? Want het is een intensief traject.
Moet ook klikken.
Het vraagt echt wel dingen van je. En niet dat je dingen moet laten. Want daar zijn mensen natuurlijk altijd bang voor. Dat ik ga bepalen wat ze moeten doen. Nee, helemaal niet. Het is jouw leven, jouw geld. Maar je moet wel in actie komen. En er komt echt wel een investering van inzet en tijd. En dingen uitzoeken en dingen oplijnen. En dat komt er gewoon echt
maar
bij
kijken. Maar dan kun je daarna vooral dat afscheid van nemen.
Precies.
Als je wil.
Dan weet je wel hoe het werkt.
Ja. Mooi.
Ja.
Je bent inderdaad nu een paar jaar bezig. Wat hebben we nog leuke plannen voor de toekomst?
Hebben we nog
wat
leuke
plannen? Wat hoop je
plannen?
Over een jaar? Stel je een jaar of 3, 5 verder. Waar hoop je dan te zijn?
Nou ja, ik ben natuurlijk bij jou ingestapt in het traject. Omdat ik vorig jaar een heel mooi jaar had. Maar ontzettend hard heb gewerkt. 77 nieuwe klanten met 1-op-1 begeleiding een half jaar is echt heel veel. Ja. Dus draaide ik hele lange dagen. En fantastisch. Heel mooi. Heel, heel dankbaar. Heel waardevol. Maar dat was even niet meer wat ik wilde.
Houden.
Nee. Mijn man gaat komend jaar met pensioen. En ik stapte dus bij jou in van, joh Mirjam, ik wil nog steeds heel veel mensen helpen. Ik wil eigenlijk nog net even een niveautje hoger bij de mensen waar nog meer schaamte op zit. Ja. Omdat ik echt wel zie dat daar mijn taak ligt. Ja. Niet iedereen kan ondernemers helpen, ZZP'ers of kan meepraten op dat niveau. Ja. Dus ik zie echt wel voor mezelf daar een mooie taak gelegd. Ergens lonkt het idee, misschien kan ik op een gegeven moment mensen gaan opleiden in het werk wat ik doe. Op de manier waarop ik het doe. Dat zou ik leuk vinden om het over te dragen. Want ja, ik ga nog 5, 6 jaar door. En dan toch heel mooi, mijn dochter die heeft wat podcasts van mijzelf geluisterd. En die zei van, oh man, ik wist dat je mooi werk deed, maar kan ik het niet voortzetten? Nou, het zou natuurlijk ook fantastisch zijn dat zij over een paar jaar het voort kan zetten. Ik heb ook al zitten denken, ik heb heel vaak alleenstaande vrouwen met een hele mooie functie, maar wel met een duur huis, geholpen. En daar spelen nog veel meer dingen mee dan alleen maar dit. En dan denk ik van, oh, hoe mooi zou het zijn om een retreat te doen van een dag of 3. Dat ik wat professionals op andere gebieden van het leven invlieg. En dat we gewoon een heel mooie retreat doen voor ex-klanten van mij. Dromen genoeg.
Je bent nog wel even bezig.
Ja.
Caroline, stel dat mensen deze podcast luisteren en ze zouden graag even met jou in contact willen komen. Hè, Caroline Hertog, inderdaad, sowieso kunnen ze even linken via LinkedIn. Maar wat is de snelste manier om eventjes meteen met jou in contact te komen? Stel dat ze willen sparren vrijblijvend met jou.
Ik denk dat de allermakkelijkste manier is, mijn bedrijf heet Uitkomen met je Inkomen. Precies
heel
wat ik mensen leer. Het kan niet makkelijker. En op de website kan je een financieel fit of een financieel strategiegesprek. Ik moet daar echt eens een keertje een keuze in maken welke benaming het nou wordt.
In ieder geval een 1-op-1 gesprek met jou.
Een 1-op-1 gesprek. Even 3 kwartier kijken. Dan gaan we gewoon eens er doorheen. Waar loop je tegenaan? Waar kan ik je nu al eventjes snel mee op de rit helpen? Mocht het interessant zijn, praten we door. En dan kijken we of ik inderdaad wat ik voor je kan betekenen. Zo niet heb ik in ieder geval alvast een mooi gesprek gehad en op weg kunnen helpen.
Mooi.
Maar dat gesprek plan je dus in op de website, staat een hele mooie link. En ja, volg je me op LinkedIn, kan je me ook altijd even een DM sturen.
www.uitkomenmetjeinkomen.nl.
Ja, top. Precies.
Dat is de website.
Ja.
Caroline, als laatste, stel dat we al deze luisteraars nog één belangrijke tip hebben. Want als ik ook zeg, welke belangrijke tip kun je vandaag al meegeven inderdaad. Als deze mensen, als ze nou één ding vandaag al kunnen doen, zeg maar, hè, waar ze nu al vandaag mee kunnen starten. En daarna gaan ze dat gesprek aanvragen met je. Maar wat zouden mensen dan nu ook al zelf meteen vandaag kunnen doen of kunnen starten?
Stop met je te schamen en ga de tijd nemen om een heel goed financieel overzicht te krijgen van welk geld komt je leven in en waar stroomt het nu naartoe. En dat kost echt tijd. Dat kost echt wel 3-4 uur tijd. Maar
geeft
doe
inzicht,
dat.
In rust.
Ja, overzicht. Het overzicht van waar stroomt mijn geld nou eigenlijk daadwerkelijk naartoe, is echt de start. Als je geen overzicht hebt, zeg ik altijd, dan vaar je blind. Je hebt geen idee, waar moet je dan op sturen?
Ja.
Het is enorm belangrijk. En ik weet dat het de tip is die je altijd overal leest en ziet. En toch, maar kijk wel naar voren. Dat is nog de tip die ik erbij wil zetten. Heel veel mensen hebben een fantastisch overzicht gemaakt, maar kijken alleen maar terug. Maar in het verleden kunnen we niet meer veranderen. Dus kijk naar voren en doe het alsjeblieft niet op wilskracht. Wilskracht. Hè, in 1 januari ga ik echt iedere maand €800 sparen. Wilskracht is een spier. Op het moment dat je moe bent, geïrriteerd bent, verdrietig bent, is de wilskracht ver te zoeken. Maar maak een plan.
Mooi.
Dan kan je daar aan houden.
Mooi. Jongens, maak een overzicht. De belangrijkste tip die Caroline mee kan geven. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Caroline. Volgens mij zouden wij nog uren door kunnen kletsen inderdaad.
Makkelijk,
over dit onderwerp
makkelijk,
inderdaad.
Ja.
Er valt ook zoveel te vertellen.
Ja.
Nogmaals, ik vind het heel belangrijk om dit onderwerp ook te doen. Want ook bij mij binnen high-end ondernemers komt vaak ook veel geld binnen. Maar ook daar zijn de mensen die niet altijd uitkomen.
Nee.
Dus ook, ik dacht, ja, het is gewoon goed om dit onderwerp ook, want ik denk dat het een soort verborgen onderwerp is inderdaad.
Net wat
jij zegt, binnen de maatschappij.
Waar dus de verleiding en de verleidingen, de triggers, de
om het bij te willen horen op het hoogste niveau, dingen kun je ook jezelf verliezen.
Je kan jezelf volledig verliezen.
Ja.
En vergis je niet, de marketing is tegenwoordig, die speelt echt op neuropsychologisch niveau. Alleen wij als mens reageren nog steeds met 95% van alles op gewoonte.
Ja.
Dus er is zoveel te weten hoe ons menselijk brein werkt. En daar gaan we allemaal naar kijken om het voor jou makkelijk te maken, waardoor het wel lukt. Naar een financieel ontspannen leven, om hem er nog maar even in te houden.
Dankjewel, Caroline.
Ja.
Echt heel waardevol.
Graag gedaan, dankjewel.
Lieve luisteraars, wil je nog even met Caroline contacten? Voel jij ook dat je gewoon meer onrust hebt dan dat je eigenlijk wil? Vraag gewoon even een vrijblijvend gesprek aan. Ik ken haar, het is absoluut een leuk mens. Ze zal je absoluut met respect behandelen. Dus voel je vrij om dat aan te vragen via website www.uitkomenmetjeinkomen.nl. Heb je nog niet, ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Abonneer je dan eventjes, want elke maand hebben we hier te gekke thema's die we aan de kaak stellen. Alles om door te kunnen groeien, financieel, strategisch, persoonlijk. Dus zeker de moeite waard om je even te abonneren. Er gaan ook een hoop nieuwe leuke dingen aankomen in het nieuwe jaar, dus stay tuned. Ben je nog niet geabonneerd op mijn nieuwsbrief? Ook handig, want we gaan volgend jaar met 10-jarig bestaan vieren, 24 maart 2026. Is het zover en dan gaan we live het theater in, waarin ik live 10 masterclasses ga geven. En mijn kennis ga delen met jou, niet alleen mijn kennis en mijn ervaring, maar ook vooral mijn bewezen aanpak. Dit zijn echt kennissessies voor €10 per masterclass. Nou, als iets een no-brainer is, ik hou ook van cadeautjes geven. Dus hou dat even in de gaten, jongens. En ook het nieuwe jaar gaan we uiteraard de startblokken uit met lanceer je groeistrategie. Dus hou de website ook in de gaten, www.mslijkerman.nl. Je kunt daar altijd eventjes kijken, daar staat dat altijd op. En nogmaals, wil je met Caroline in contact, www.uitkomenmetjeinkomen. Stay tuned, op naar de volgende podcast. Dit was de laatste van dit jaar. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag in het nieuwe jaar.